Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid, die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Christus Jezus onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, dat we zingen van Psalm 73, de verzen 12 en 13, over het allergrootste goed dat de Heere geeft ook na dit leven. Ik zal dan gedurig bij u zijn, in al mijn nood, angst en pijn u al mijn liefde waardig vatten, en mij hiertoe door u bereid opnemen in uw heerlijkheid. De versen 12 en 13 van Psalm 73. Ook vanavond doen belijdenis van het algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof. Laten we daarna zingen van Psalm 49, het zesde vers. Dan ook met de tegenstelling, men denkt niet meer aan hun verleden staat. Van hen die met God niet hebben geleefd, terwijl al hun glans met hen in het graf vergaat. Maar na de dood is het leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. Psalm 49, vers 6. We doen in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen, met mond en hart, aldus geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest en is geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, die is gestorven, begraven, nedergedaald ter hel. Maar ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar ik kom is om te oordelen de levenden en de doden. En ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. De vergeving der zonden. De wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Laten we samen Gods aangezicht zoeken in ons gebed. Heere, die in de hemelen zijt, heilige, barmhartige Vader, we mogen u kennen als de God die uitdeelt. De God die zoveel schatten heeft en die niet voor zichzelf wil houden. En die daarom uitdeelt de ene genadegave na de andere. Die uitdeelt de gave van de vergeving der zonden. Die uitdeelt de genade van de wederopstanding van het lichaam en het eeuwige leven. En u deelt die schatten in Christus uit, in uw dienst, daar waar u uw gemeente bijeen vergadert, in uw huis of met de dienst verbonden laat zijn. En wij mogen daar vanavond in betrokken worden, Heere. We mogen daarbij zijn. als u aan het uitdelen gaat. Wat een voorrecht, heren, wat een bijzonderheid. Dat op die plaats mogen zijn, dat wij in uw dienst of met uw dienst verbonden mogen zijn. We bidden om de genade van uw Heilige Geest, dat wij beseffen, heren, wat dat zeggen wil. Wat er hier in ontvangst te nemen is, wat er hier uitgedeeld wordt. Geef het uw Heilige Geest, heren. Altijd, maar vanavond zeker ook. Omdat het gaat over dingen die we niet kunnen zien, die nog niet gezien worden. Wat er na dit leven gebeuren zal, met allen die geloven. En toch ook wat er gebeuren zal met allen die buiten het geloof in Christus staan na dit leven. Geef ons, Heere, uw Heilige Geest. Wij leven zo moeilijk, Heere, bij wat niet te zien is. Het zichtbare, het tastbare, dat spreekt veel makkelijker tot ons. Wat we nu kunnen meemaken, wat we nu kunnen beleven, dat ligt ons zo. En we leven ook zo graag bij de dingen die we kunnen zien. Want dat laat ons ook met een zekere rust. Leer ons, Heere, om ons te richten op de dingen die we niet kunnen zien. En vanuit die dingen komt ook de oproep tot geloof en bekering naar ons toe. Die we van nature niet moeten, maar die uw Heilige Geest zelfs kostbaar voor ons maakt. We bidden daarom, geef ons uw Heilige Geest zicht op het onzichtbare, op de eeuwige dingen. Zet ons stil bij de eeuwige bestemming van geliefden die in geloof ons zijn voorgegaan. Wat een heerlijkheid, zij nu eeuwig genieten mogen. Een heerlijkheid die alles te boven gaat. Laat het tot ons spreken, heren. Laat het doen beseffen dat het daarom gaat. Wees ook met ons. Als de eeuwige bestemming van geliefden die ons zijn voorgegaan. Ons zoveel vragen geven. Zorgen. Strijd, angst zelfs. Heere, sterk ons, draag ons, met alles wat wij meedragen, in welk opzicht dan ook in ons leven. Maar laat het ons voor ogen gesteld worden, Heere, dat er geen beter leven hier op aarde is, en geen beter leven na dit leven is dan het leven van iemand die u kent, die de Heere Jezus Christus kent. Weert u alle vogels, van welke vorm of soort dan ook, die willen voorkomen dat we over uw woord echt na gaan denken. Dat uw woord ons gedachten geeft, vragen geeft, gebeden geeft. Neem alle vogels weg, heren, en betrek er ons dan ook met alle inzet van onze gedachten bij, heren. We bidden u voor uw kerk die wordt vervolgd. Troost haar met de wetenschap dat na een korte tijd van lijden hen wacht een zaligheid niet af te meten en een vreugd die alle smart verwant. Leer uw vervolgde kerk het ervoor over te hebben en voor over te blijven hebben. Leer ons, Heere, om het ervoor over te hebben wat de navolging en de belijdenis van u ons kan vragen. We bidden voor uw volk Israël. Vanuit dat volk die uw naam in Jezus Christus hebben leren spellen. Maar voor zovelen uit dat uw volk die dat niet geleerd hebben. Heere, gedenk uw trouw. Gedenk uw verbond van ouds met hen bevestigd. En dat de wereld versteld staan van uw wonderwerken aan uw volk Israël, Heere. Laat het zijn in de tijd van leven die wij nog mogen meemaken. Hoor ons uit genade, Heere, om Jezus Christus wil. Amen. We lezen, gemeente, een tweetal gedeelte uit de Schrift, uit het Nieuwe Testament, voor wij naar de catechismus gaan. Allereerst uit Lucas 16. Lucas 16, vers 19 tot en met 23. Het begin van de gelijkenis die er vaak genoemd wordt van de rijke man en de arme Lazarus, dat kun je toch omdraaien. Lucas 16, vanaf het 19e vers. Waar bij monden van de Heer Jezus het woord God aldus klinkt. En er was een zeker rijk mens. Hij was gekleed met purper en zeer fijn lijnwaad. Leefde alle dagen vrolijk en prachtig. En was zeker een bedelaar. Met name Lazarus. Die lag voor zijn poort. Vol zweren. En begeerde verzadigd worden van de kruimeltjes die er van de tafel van de rijken vielen. Maar ook de honden kwamen en lekten zijn zweren. En het geschiedde dat de bedelaar stierf en van de engelen gedragen werd in de schoot van Abraham. En de rijke stierf ook en werd begraven. En als hij in de hel zijn ogen ophief, zijnde in de pijn, zag hij Abraham van verre en Lazarus in zijn schoot. Een blik in het hiernamaals. Laten we dan lezen uit 2 Korinthe 4. Na de Romeinenbrief krijgen we de Korinthebrieven en dan de tweede Korinthebrief. Hoofdstuk 4 vers 16 tot en met 5 vers 6. 2 Korinthe 4 vers 16 tot en met 5 vers 6. Dus 2 Korinthe 4 vers 16. Daarom vertragen we niet, maar wel onze uitwendige mens verdorven wordt, zo het nochtans de inwendige vernieuwt van dag tot dag. Want onze lichte verdrukking, die zeer haast voorbijgaat, werkt ons een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht ter heerlijkheid. Omdat we niet aanmerken de dingen die men ziet, maar de dingen die men niet ziet. Maar de dingen die men ziet, zijn tijdelijk. Maar de dingen die men niet ziet, zijn eeuwig. Want we weten dat, zo ons aardse huis van deze tabernakel gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben. Een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Want ook in deze zuchten wij, verlangende met onze woonsteden die uit de hemel is overkleed te worden. Zo ook bekleed en niet naakt zullen gevonden worden. Want ook wij die in deze tabernakel zijn, zuchten, bezwaard zijn. Omdat niet willen ontkleed, maar overkleed worden, dat het sterfelijke van het leven verslonden worden. Die ons nu tot hetzelfde bereid heeft, is God. Die ons ook het onderpand van de geest gegeven heeft. Wij hebben dan altijd goede moed en weten dat we inwonen in het lichaam, uitwonen van de Heere. Tot zover. We komen in een prediking op terug, is de bedoeling. Dan is uit de catechismus zondag 22 aan de orde vanavond. De 22e zondag. Dat zijn vragen en antwoord 57 en 58. Preeksamenvatting staat door een foutje van mij. Stond pas laat op de site gisteravond, maar is nu zeker nog daarop te vinden. Zondag 22. Allereerst, wat troost geeft u de opstanding van het vlees? Dat niet alleen mijn ziel na dit leven van stonden aan direct tot Christus haar hoofd zal opgenomen worden, maar dat ook dit mijn vlees door de kracht van Christus opgewekt zijnde weer met mijn ziel verenigd en aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig zal worden. En welke troost schept u uit het geloofsartikel van het eeuwige leven? Dat, omdat ik nu het beginsel van de eeuwige vreugde in mijn hart gevoel, ik na dit leven volkomen zaligheid bezitten zal, die geen oog gezien, geen oor gehoord, en in geen mens had is opgeklommen, en dat om God daarin eeuwig te prijzen. Het gaat over de zaligheid en dan de zaligheid na dit leven. Letten eerst op die zaligheid na het sterven. 57, het eerste deel van het antwoord. Dan de zaligheid na de wederkomst. Dat is het tweede deel van het antwoord, 57. En dan de zaligheid in dit leven. Antwoord 58. Dus zaligheid na het sterven, na de wederkomst en ook al in dit leven. Zondag 22 van de catechismus. Namens uw kerkraad zijn ook vanavond de volgende afkondigingen, dat ik deel verlente zondag 6 september indien zo voor te gaan en we hopen dan weer te mogen gaan voorbereiden op de dienst van het heilige avondmaal op zondag 13 december. In de avonddienst op proponent J van IJs uit Driebrugge voor te gaan. Deo Valente, volgende week woensdagavond 9 september is er in de voorbereidingsweek ook een kerkdienst. En voor die dienst worden alle wijken uitgenodigd. Hopelijk moeten we honderden mensen terugsturen, maar alle wijken uitgenodigd. Morgenavond is de beleidingscategorisatie voor hen die Deo Valente 11 oktober beleidings open te doen. 8:30 in de pastorie verwacht ik jullie graag. Aanstaande zondagmorgen worden alle verwacht die als wijkoudering hebben ouderling Verdouw of ouderling De Koning. En aanstaande zondagavond alle naar de wijk van ouderling De Zwart, ouderling Verburg of ouderling Huizer. De inzameling van de gaven. De eerste is een inzameling voor de noodhulp in Beirut. Wilt u daarvoor een aparte bankoverschrijving doen met vermelding noodhulp Beirut? En zie de kerkbode voor meer informatie. En de tweede en derde inzameling zijn voor de kerk ook van harte aanbevolen. Laten we gaan zingen uit de 16e psalm. Dat bereidt ons voor op de stof van de preek. De versen 5 en 6. Psalm 16. Ook een blik na dit leven. De versen 5 en 6. Laten we de tekst nog een keer tot ons laten spreken. Zondag 22. Wat troost geeft u de opstanding van het vlees. Dat niet alleen mijn ziel na dit leven van stond aan tot Christus haar hoofd zou worden opgenomen. Maar dat ook dit mijn vlees, mijn lichaam, door de kracht van Christus opgewekt zijnde, weer met mijn ziel verenigd en aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig zou worden. En welke troost put u uit het geloofsartikel van het eeuwige leven? Dat, aangezien ik nu het beginsel van de eeuwige vreugde in mijn hart gevoel, ik na dit leven volkomen zaligheid bezitten zal. Een zaligheid die geen oog gezien heeft, geen oor gehoord heeft, in geen mens had is opgeklommen. En dat om God daarin eeuwig te prijzen. De zaligheid. Na het sterven, na de wederkomst en ook in dit leven. Gemeente, de kerk van Christus, zeg maar alle ware gelovigen bij elkaar, die heeft twee bijzondere schatten in Christus. De eerste schat die elke gelovige heeft, is de schat die je in dit leven ontvangt. Dat is de schat van de vergeving der zonden. We hebben geweten vorige week zondagavond, ja, daar zoveel over te zeggen als dat mij gegeven werd. De geweldige schat van de vergeving van zonde in dit leven, die gelijk de deur is voor nog zoveel andere schatten, aanneming tot kind, een nieuw leven en de Heilige Geest, de geweldige schat, de vergeving van zonde. Vandaag gaat het over de tweede schat, die alle gelovigen ontvangen, maar dat is een schat die ze na dit leven ontvangen. De schat van de wederopstanding van het vlees uit het graf en van het eeuwige leven. Nou, als we catechismus goed lezen, dan zien we deze zondag daar drie aspecten van noemt. Eerst wat er gebeurt direct na het sterven, aan tot 57a. Dan wat er zal gebeuren na de wederkomst, na de wederopstanding der doden, 57b. En dan in de andere 58, ja, wat dat allemaal in dit leven al betekent en met zich meebrengt. Dus allereerst, en de catechismus ons mee, goed nadenken naar de tijd direct na ons sterven. Misschien moet je voor je gevoel even een hele sprong daar naartoe maken. Dat hoeft natuurlijk niet. Het kan ook morgen al zover zijn. Ook als je kind bent, of als je jonger bent, of als je dominee bent. Die sprong is, ja, hoeft niet zo heel groot te zijn. Als dan misschien geneigd zijn te denken, oh, na het sterven, nou, dat is maar de vraag natuurlijk. In de Bijbelse tijd, de tijd van de catechismus ook, ja, was er wel een algehele angst voor die tijd na het sterven. Vanuit het geweten had in die tijd, ook de tijd van de catechismus, ja, ieder mens er wel een soort schrik voor. He, want ja, ieder mens heeft vanuit zijn geweten, ja, ook van nature wel een besef dat hij, zeg maar, niet alles in zijn leven goed heeft gedaan. Waar je wel eens een keertje ergens tegenin gegaan bent. En hier is ook van nature wel een besef van, nou ja, een God, een godheid, hoe, wie, wat dan ook, die daar toch iets van zal gaan vinden, die daar toch iets van zal gaan zeggen. Kijk, ten diepste zijn alle godsdiensten die op de wereld zijn, daar een antwoord, een oplossing voor. Om hoe dan ook je geweten dat angst heeft voor het sterven en daarna rust te kunnen geven. Nou, dan kun je wel zeggen dat dat gevoel, dat besef voor het merendeel in West-Europa in onze tijd weg is. Hè? Gewetens zijn zo dicht gebrand. dat wat de mens van nature ergens nog voor bepaald besef in zich heeft, door de meeste mensen nauwelijks meer wordt gevoeld en wordt ervaren. Lijkt me een teken van de eindtijd te zijn. Als je oor zo vandaag te luisteren zou leggen, hoor je niet zoveel mensen die nou zo bang zijn voor het sterven, doodsbang. Je hoort zo wat rondwaaien. Ja, de een die zegt, nou ja, ik sterven dan is het afgelopen, klaar, uit. Dus ja, waar zou ik me zorgen om maken? Of, en dat hoor je denk ik nog het meest in het allerlei toonaarden, ja, het leven op een of andere manier wel verder gaan hierna. Als een sterretje aan de hemel, of als een roze gluilekkerland ergens daarboven. En waar mensen de leuke dingen die ze hier deden vast nog wel zullen doen. Als ze hier veel bier drinken ze daar nou gewoon lekker verder. Maakten ze hier graag muziek of popmuziek, dan gaan ze daar gewoon mee verder in hoge sferen en in een hoger plan. Maar bang voor de dood en bang voor het erna komt, hoor je volgens mij niet zoveel in de samenleving. Waarom zou je? Er komt of niks, of iets wat wel op een of andere manier een beetje een vervolg zal zijn van dit leven, nog een klein beetje mooier. Dus waarom zou je bang zijn? De Bijbel getuigt andere dingen. Vooral twee dingen. Allereerst, dat ons sterven geen natuurproces is, maar straf op de zonde. Sterven hoort niet bij het leven, maar sterven hoort bij de zonde, om zo te zeggen. En het tweede Bijbelse gegeven, sterven betekent dat de mens komt voor de rechterstoel van hem die hem geschapen heeft en die verantwoording zal vragen en die dan onze rechter zal zijn. Het is de mens gezet eenmaal te sterven, Hebreeën 9, en daarna het oordeel. En dan zijn er maar twee mogelijkheden. Of komt in, gij gezegende mijns vaders, of gaat weg van mij, gij vervloekten. En in dat Bijbelse kader horen we aan tot 57 om te beginnen dan belijden, dat mijn ziel, nou hou maar even op je ziel, dat zijn je gedachten, dat zijn je gevoelens, want anders kun je er uren over mij met een filosofeer, maar zeg maar, je ziel, dat zijn je gedachten en je gevoelens, dat mijn ziel direct na dit leven tot Christus zal worden opgenomen. Dus mijn ziel, mijn gedachten, mijn gevoel komt niet in een soort vage tussentoestand of een soort slaap die een tijdje duurt of eeuwig duurt. Nee, maar zal direct tot Christus gaan. Direct. Denk maar aan Lazarus in die gelijkenis. Die direct na zijn sterven in Abraham's schoot wordt gedragen door de engelen. Denk aan de moord aan het kruis tegen wie Jezus zegt, heden, dezezelfde dag nog. Dus ver voor de wederkomst. Heden zul je met me in paradijs zijn. En Paulus die verlangt om heen te gaan en ontbonden te worden. Met Christus te zijn direct na zijn sterven. Direct nadat ik mijn laatste adem uitgeblazen zal hebben, zal ik in de hemel zijn. Nou ja, dat is het wel in de hemel. Alleen zo staat het er toch niet, hè? Niet in de Bijbel, bij Paulus, niet in de catechismus. Er staat, met Christus zijn. Tot Christus haar hoofd opgenomen. Christus die ons hoofd is. Die als hoofd ons uitdeelt, gedeeld heeft en deelt de schatten die er zijn. Die vrede met God, de vergeving van zonde, de Heilige Geest, het kindschap van de Vader. Ons hoofd, Christus. Uit wiens hand we alle genade ontvangen hebben. Ontvangen hebben omdat hij het aan ons hoofd heeft verworven in zijn lijden en sterven voor ons. Door die schatten te verdienen als onze borg en middelaar die zichzelf voor onze plaats en zonden gegeven heeft. Plaatsvervangend dragend de last van onze zonden en de toren Gods die mij heeft lief gehad en die zichzelf voor mij in mijn plaats gegeven heeft. Nou, tot hem. En waar hij is, daar is het goed. En waar hij niet is, daar is leeg. En dan mis ik hem. Het maakt de hemel pas echt tot hemel. Dat daar mijn hoofd en mijn borg en mijn middelaar is. Die mij zo uitnemend heeft lief gehad. Jezus Christus. En dat ik dan na mijn sterven direct tot mijn hoofd genomen zou worden. Daar wil ik ook iets in horen. Van ja, zo hoort het ook eigenlijk, hè. Dan treedt eindelijk de normale situatie in werking. Want het is hier op aarde te goed beschouwd en goed in het geloof beleefd, toch maar een vreemde gewaarwording en een vreemde toestand. Dat het lichaam hier beneden is, maar het hoofd is boven. Dat is toch niet normaal? Je zou toch verwachten, ja, waar je hoofd is, daar is toch ook je lichaam. Als je hoofd in de kerk is, is je lichaam er nog ook? Als je hoofd op zolder is, is je lichaam toch ook op zolder? Dat is toch de gewone te verwachten situatie. Die horen toch bij elkaar te zijn en op dezelfde plaats te zitten. Maar zolang ik hier op aarde ben als geloof, is dat niet zo. Ik ben hier en mijn hoofd is in de hemel, maar ik ben hier. En dan, als ik sterf, treedt eindelijk de situatie in die eigenlijk toch te verwachten zou zijn. Dat je hoofd en je lichaam weer bij elkaar zijn. Dat het hoofd Christus en ik, die een deel van zijn lichaam ben, weer bijeen zijn. Zoals je ook verwacht dat een bruid en een bruidegom bij elkaar zijn. Die verwacht je in hetzelfde huis. Die verwacht je op dezelfde verjaardag. Die verwacht je op dezelfde vakantie. Het is toch niet logisch? Als de bruidegom in Australië zit en de bruid is een jaar hier. Eigenlijk treedt bij het sterven de situatie in werking zoals die hoort en zoals je mag verwachten. Hoofd en lichaam bij elkaar. Bruidegom en bruid bij elkaar. Dit leven heeft toch iemand die gelooft iets vreemds. Dat voelt toch ook wel eens ongemakkelijk. Of niet? Dat voelt toch ook wel eens verre van ideaal. Dat mijn bruidegom en hoofd in de hemel is. Ja, en ik ben hier beneden. Voel je dan nooit eens iets van wat, dat het toch eigenlijk maar een vreemde, merkwaardige omstandigheid is allemaal. Die bij het sterven, ja, in zijn normale toestand komt, als je het zo mag noemen, hè. In zijn toestand die je zou mogen verwachten, dat ze weer bijeen zijn, hè. Dan zijn wij verlost van de zonde. Alle zonde die een bedroeven en pijn doen, ben ik ook verlost van mijn zonde, van twijfel en van ongeloof. Dat is niet de zonde waar ik het minste last van heb soms, hè. Ben ik verlost dan van, en dan zullen we met Christus zijn. Dan kan onze bruidegom ons zijn volle liefde laten merken. Ongetemperd. Zonder matglas ertussen, zonder wolken ervoor. Kan hij als een zon ten volle stralen. En zijn volle liefde naar me uit doen gaan en in me uitgieten. En, En ik zal die liefde dan ten volle kunnen opvangen ook. Er gaat nou zo vaak zoveel overheen. Daar geeft de Heer van zijn liefde. Als een kraan die je openzet. En mijn hart is net een vingerhoedje. Het meeste gaat er overheen. Het meeste vang ik niet op. Mijn hart is te klein, te beperkt, te zondig, te ongelovig. Om het allemaal op te kunnen vangen. Maar dan, bij mijn hoofd en bruidegom. Dan zal hij nog veel meer van zijn liefde uitstorten. En ik zal al zijn liefde kunnen opvangen. In me op kunnen. Ja, dan moet je wel huppelen gaan van zielenvreugd. Dan moet je wel in God verblijd de mooiste psalmen eeuwig gaan zingen. He, dat dus direct na mijn sterven ik tot Christus, mijn hoofd, borg, middelaar, bruidel, noem maar op, zal worden genomen. Volle liefde mag ontvangen en volle wederliefde hem zal mogen en kunnen teruggeven. Ja. Soms kun je Paulus er wel verstaan. Ik wenste wel dat het al zo ver was. Dat is nou de schat, een onderdeel van die schat van elke levende christen van de kerk van Christus. Namen sterven direct tot hem, mijn hoofd en bruidegom, te worden alles te boven en eeuwig met hem zijn. Nou, proberen we dat nou eens in zijn consequenties even een beetje ons door te laten dringen. Eens over nadenken. Weet je dus, hè? Als ik aanwezig ben, geweest ben, bij het sterven van mijn man of vrouw, of van je opa of je oma, van mijn geliefde die in Christus was en in hem geloofde, en ik stond bij hun overleden lichaam. En ik stond bij de kist waar hun lichaam in lag. Laat ik dan dit bedenken. Wat ik zie, dat is hun lichaam. Ontzield en overleden. Maar als ik bij de kist sta en straks bij het graf sta. Wat ik geloof, dat is wat ik niet zie. Dat ze nu huppelen van zielenvreugd. En dat ze terstond tot Christus zijn genomen. En overgoten met de hoogste goddelijke liefde. Waarvan ze nou eeuwig genieten, jubelen en juichen. Laat ik dan niet letten op wat ik zie. Kist, lichaam, graf. Maatregelen de vieren, wij letten op wat wij niet zien. Van stond aan zijn ze nu bij Christus. Paulus schreef ooit eens die woorden, hè? Vertroost elkaar met deze woorden. Geef dat geen gouden rand om het gemis. Geef dat geen grond om inderdaad te zeggen, we mogen hen niet terugwensen. Dat zou hen weer terughalen op een zoveel lager niveau. Dat moeten we niet wensen. Denk er wat verder over door. Dat mag ons die tot nu toe hier op aarde achtergebleven zijn, er nu wel bij bepalen, ja, dit is nou het beslissende. Dit is nou wat echt telt. Hoe zullen mijn geliefden straks rond mijn kist staan en bij mijn open graf of inmiddels alweer gesloten graf? Weten ze het van me? Weten ze het van me? In alle eerlijkheid. En ja, als je zegt, ja, ik kan ook niet meer zeggen dat er is. Als je zegt, ja, ik weet het niet wat dan zou zijn. Of ik weet het heel goed, als het zo is zoals het nu is, dan zal ik niet in de hemel zijn. Nou, zou ik dan tegen je geliefde zeggen? dan kunnen ze meebidden. Dan kunnen ze met je meebidden. Dat daar verandering in mag komen. Zodat als het zover is dat zij om mijn lichaam en om mijn kist staan. Ze het mogen weten. Van stonde aan gaan jubelen en huppelen voor de troon van het Lam. Want wij merken niet aan de dingen die men ziet. Lichaam, kist, graf. Maar de dingen die men niet ziet. De eeuwige bestemming van het hoogste goed. Want er is ook een verschrikkelijke keerzijde hiervan. Hè? Behalve later, dus komt ook die man in de gelijkenis voor. Want als ik buiten Christus ben. En als iemand buiten Christus is. En is gestorven en ligt in de kist. Dan kreunt en kermt zijn ziel al van ellende en van pijn en van gejammer. Ja, dan kunnen ze van me zeggen. Hij ligt er mooi bij. En het is maar beter zo. Nou is hij uit zijn lijden verlost. Maar dat is dan pertinent niet waar. Dan kerm en krijs ik al in de plaats der verdoemden. Ik sta natuurlijk vanwege mijn ambt wel eens vaker bij een kist van overledenen. Het grijpt me wel eens zo weergeloos aan, of u nooit. Laten we beseffen, dit zijn de dingen waar het om gaat. Die dingen die we zien, maar de dingen die we niet zien. En die de doorslaggevende werkelijkheid zijn. Direct na ons sterven. Ten tweede, neem de catechisme ons dan mee een stap verder. Naar de tijd na de wederkomst. Tweede punt van de preek, na de wederkomst. Wat houdt die zaligheid dan in? Nou, dan zal ook dit mijn vlees, mijn lichaam, door de kracht van Christus worden opgewekt. En weer met mijn ziel aan Christus gelijkvormig worden gemaakt. Dan vindt immers de wederopstanding der doden plaats. Nou, dat is een zo'n onvoorstelbaar immens iets. Het is nooit slecht voor een mens, ook niet voor een jong mens, om zich over een begraafplaats te lopen. Al die lichamen, al die graven, ze zullen opengaan. Al zijn ze tot stof vergaan, zijn alleen enkele beenderen nog overgebleven. Al zijn ze nooit begraven, maar in zee ten onder gegaan. Of verbrand, het zij door crematie, het zij door de marteldood of bij een auto-ongeluk waarbij de benzinetank in brand vloog. Alle lichamen zullen verrijzen. Ook die van een foetus, een ongeboren, al die lichamen. En die van de gelovigen zullen worden tot een nieuw verheerlijk lichaam. Ook het ongeboren kindje van de moederschoot. Opgewekt tot een nieuw verheerlijk lichaam. 2 Korinther 5, zet het dan in vers 1, is naast elkaar. Na dit leven, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig. Eerst alleen in de hemelen en later ook op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En dan dit leven, en dan gebruikt teken 5 dan het woord tabernakel, het woord tent voor. Zet even naar, nu dus, een tent als lichaam. En naar de wederkomst, een gebouw niet met handen gemaakt, maar eeuwig. Dus nu is ons lichaam te vergelijken met een tent, mooi een tent. Als je van houdt, kun je met kamperen in een tent heel veel plezier beleven. Maar de tent is wel heel broos en kwetsbaar. In de zomer is het wel mooi. Tot er een onweersbui komt met enorme windstoten en windvlagen. Trouwens ook zonder die extreme dingen. Ga je tent om de duur toch wel raar. Ik denk niet, weinig mensen die 50 jaar lang in met dezelfde tent kunnen doen. Zo lang gaat een tent niet mee. Dan verliest hij zijn mooiste vorm wel. Nou, ons lichaam. Mooi, jazeker. Kostbaar geschenk van God. Waarin je veel genieten mag. Jazeker. Maar wel net als die tent ontzettend kwetsbaar. Ineens dat die windvlaag van een hartinfarct. Of een bloedpropje. Of het coronavirus. Of een verkeerde cel. En zelfs zonder die, noem het bijzondere gebeurtenissen, gaat ons lichaam toch wel ouder worden en om duur gebreken vertonen. Aftakelen soms. En het kan ook nog doorzetten tot onze geest. De schrijnende aftakeling van geheugen, herinneringen, gedachten en herkenning. Dat is een tent. En dat is ons lichaam. Het zou dwaas zijn om te doen alsof dat niet zo was. Om als kind en jonger of ouder te denken, dat gaat mijn deur, ik word vast wel 90. Daar hou ik het maar op. En als ik ziek word, aan een ziekbed krijg, dan zou ik heus wel een beetje serieuze dingen nagedenken. Dat geloof ik vast wel. Nou ja, niet iedereen wordt 90, niet iedereen krijgt een ziekbed. Niet iedereen houdt zijn verstand. Het is een tent. Een tentje. Zoek de Heere vroeg. Ook kinderen kunnen sterven. Ook jongeren kunnen sterven. Ja, Godzijdank, de afgelopen 11 jaar. Geen één jongere gestorven. Maar ja, dat kan ook zomaar anders zijn, hè. Een tent. En dan het tegenover, 2 Korinther 5. Wacht de gelovigen na de wederkomst. Een gebouw, niet met handen gemaakt, eeuwig, duurzaam dus. We hebben er bij zondag 17 uitgebreid bij stilgestaan. Bij dat verheerlijkte lichaam. Niet meer verderfelijk, maar onverderfelijk. Niet langer vergankelijk, maar onvergankelijk. Niet langer een zwakheid, maar een kracht. Niet langer een natuurlijk lichaam, maar een geestelijk lichaam. Een lichaam gelijk aan het lichaam van Jezus na zijn opstanding. Ook die lichamen die tot as vergaan waren, die waren afgebroken, ook die ongeboren klomp in de moederschoot na 9 weken zwangerschap al. Een verheerlijk lichaam, aan het lichaam van Christus gelijkvormig gemaakt. Aan al die invloeden van die tent niet meer onderworpen. Een lichaam dat helemaal ten volle Jezus kan dienen. Zet nou eens even af tegen elkaar, hè, 2 Korinther 4:5. Als je nou dat leven met een verheerlijk lichaam straks. Dat zal beginnen, het zal veel mooier zijn. Zeg hem even, het zal 1000 keer mooier zijn. Dat leven met je lichaam hier en nu. Op zijn minst 1000 keer mooier. En het zal dan eeuwig zijn. Zeg nog maar even, kun je tekort met 1 miljoen keer langer duren dan de tijd van je leven in de tent hier op aarde. Dan ben je nog ver beneden de werkelijkheid allemaal, want de eeuwigheid is in tijd uitgedrukt en de heerlijkheid. En maar stel, als dit waar zou zijn, het lichaam, het heerlijk lichaam na de wederopstanding, dat is 1000 keer mooier. En 1 miljoen keer langer dan mijn lichaam nu. Dan zou dus bij elkaar, zou het leven en de opstanding 1000 keer, 1 miljoen keer heerlijker zijn. Dan mijn leven hier en nu. Ja, wat is dit leven dan? En vergelijk het met dat leven met een verheerlijk lichaam 1000 keer mooier en minstens 1 miljoen keer langer. Wat is dan dit leven? Wat is dat dit leven? Dat is zo kort. Dat is in zijn lijdenskant, zegt 2 Korinther 4, een lichte verdrukking. Licht, weegt niet veel. Die zeer haast voorbij gaat. Als je ziek bent, als je lijden moet, als je een kruis moet dragen, als je dingen moet ontzeggen. Vanwege het geloof. Als je leven lang moet vechten en nee moet zeggen tegen zondige natuur. Als je zelfs gemarteld wordt en je leven jong vermoord wordt. Een lichte verdrukking, zegt Paulus, die zeer haast voorbij gaat. Een speldenknop. En wat er wacht is een, en dat buiten over elkaar heen, een gans zeer uitnemend eeuwig, vier woorden, gans zeer uitnemend eeuwig, gewicht der heerlijkheid, 1000 miljoen keer meer dan hier en nu. Is dat dan niet waar? Oh nee, je ziet het nog wel niet. Je hebt nog niet in handen het leven van na de wederopstanding. Maar het is er en het komt er wel. Is het dan niet waard om er dan hier wat voor over te moeten hebben? Om je hier in dit leven dingen voor te moeten ontzeggen? Genietingen voor te moeten afwijzen? Je te laten afnemen? Of zelfs je leven ervoor af te laten nemen als vervolging dat vraagt. Want wat is dit leven? In vergelijking met dat ganse innemend gewicht der heerlijkheid. Dan is het zo kort, nog even. En dan begint de heerlijkheid al. Ja, het even dat voelt wel lang. Je moet maar eens pijn hebben. Je moet elke dag je kruis op je moeten nemen. Dat voelt wel lang. Maar vergelijk je het straks. De Himalaya die lijkt wel hoogte, want Everest ruim 8 kilometer. Maar vergelijk met afstand naar de zon of de afstand naar het eerstvolgende sterrenstelsel. Ja, stel dat niet veel voor. Al is het 8 kilometer. Onthoud het maar, kruisdragen duurt maar kort en het gaat voorbij. Andere kant is ook waar. Wat is dit leven? Als je zegt, ik wil die beperkingen niet. Ik wil leven en ik wil me niet laten beknotten. Door wat de kerk zegt en door wat de Bijbel zegt, door mij allemaal niet mag. Ik wil niet gehinderd worden door de teugels van dat je niet aan jezelf toe mag geven. En dat je tegen je diepste zoals moet strijden. Ik wil mezelf niet steeds tegen moeten houden. Ik wil leven. Wat is dit leven? Een lichte vreugde die zeer haast voorbij gaat. Tegenover een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der rampzaligheid. Neem je dat voor dit korte leven dan maar op de koop toe? Laat me nou maar leven en ik wil mezelf niet tegenkomen. Dat is zo dwaas. Dat is zo dwaas. Ontwaakt gij die slaapt. Wat betekent dat hem allemaal voor hier en nu? He? Die zaligheid na het sterven direct. Die zaligheid na de wederopstanding van het lichaam, is dat alleen maar toekomstmuziek? Nou, prachtig, geweldig, heerlijk. Of is het toch nog meer, ja? Heeft dat toch ook al zijn weerslag op nu, dus voor in dit leven ten derde? Ander 58 legt daar een verband tussen in de lijn van de schrift. Hè? We hebben het nu gehad over die schat na dit leven. Onze ziel direct naar haar hoofd en bruidegom Christus. Na de wederkomst met lichaam en ziel aan het verheerlijken liggen van Christus. Eeuwig ten volle gelijk gemaakt. Nou ja, dat is de volle zaligheid. Dat is de zaligheid om God daarin eeuwig te prijzen. Eindhouder 58. De Vader prijzen. Die mij heeft verkoren in zijn eeuwig weldagen. Die me ondanks mijn duizenden zonden en mijn zonden in Adam heeft gegeven aan zijn zoon. En mij onwaardig niet is voorbij gegaan, maar zijn eeuwige liefde al voordat ik was op mij heeft laten vallen. De Vader heeft geleid en geregeerd Met zijn voorzienigheid wilt hij alle dingen liet meewerken ten goede. De Vader prijzen. De Zoon prijzen. U, Lam God, die u zelf voor mij gegeven hebt, dat u voor me stierf en me kocht met uw dierbaar bloed. Ik voor u, onder de toren van God en nedergedaald ter hel. Hem prijzen, de Heilige Geest prijzen, die me van dood levend maakte. Die me van een onwillige een gewillige maakte. Die mijn verzet verdroeg en omboog. En die me maar niet losliet, maar me ten einde toe volharden liet. Om God, Vader, Zoon, Heilige, daarin eeuwig te loven en te prijzen. Ja, dat zal de hoogste vreugde in God zijn. De vreugde in wie God is. In zijn personen, in zijn eigenschappen, in zijn werken, in zijn heil. Vreugde in God. Straks. Maar nee, zegt vandaag de verder, dat is niet alleen iets van straks. Aangezien ik in dit leven het beginsel van de eeuwige vreugde in mijn hart al gevoel en ervaar. Dus van die volle zaligheid direct na het sterven, na de wederkomst. Krijg ik een beginsel, noem het een knop, al hier. Zeker in de 5 vers 5 legt uit hoe dat komt, hoe dat kan. Omdat God zijn Heilige Geest geeft, als een onderpand. Voorsmaken, ik dacht, er zijn wel kaashandelaren, kaaswinkels, hè. Dan ligt er zo'n plankje bij de toonbank met hele klein stukjes kaas erop. Die kun je proeven. He, zo smaakt die kaas, waarvan een hele kaas dan op de toonbank zelf ligt. He, nou, God geeft alle gelovigen al zo'n proef van de hemel. Vreugde in God, jazeker. God prijzen. De Vader heeft het gedaan, de Zoon heeft het gedaan, de Geest heeft het gedaan. En het is mijn goed, mijn zalig slot nabij te wezen. Bij mijn God. Dat is het beginsel van de eeuwige vreugde. Als je dat niet zou hebben. Als je dat niet hebt. Ja, dan. Hoe moet je het dan straks uithouden bij Christus na dit leven? Als je een glas water waar één druppel ranja in zit. En je vindt dat vies. Boah, ik hou niet van die ranja. Als je een glas met één druppel ranja al niet te lusten vindt. Wat vind je dan van een glas wat helemaal vol met pure ranja zit? Ja, dat is nog verschrikkelijker natuurlijk. Als je dat beginsel van die eeuwige vreugde niet kent. En het is niet je goed je zalenslot nabij te wezen bij je God hier op aarde. Als je dat niet lust, nou dan lust je de hemel straks al helemaal niet. Dat wordt nog veel erger voor je. Dan kom je er niet ook. Dat beginsel van de eeuwige vreugde. God prijzen, omdat Hij het heeft gedaan. Nabij God te zijn. Dat beginsel. En dat is de garantie dat het niet bij een beginsel blijft. Dat is onderkant. Dat is de garantie. Dat is de verzekering. Dat is de garantie dat het nog veel meer zal worden na dit leven. Dat doet verlangen naar meer. Ik las deze week afgelopen bij Richard Sibbes, ook een van de Puritijnen. Dat is over nadenken, dacht ik toen. Hè. Die zegt een christen. Dat is iemand die zich altijd aan het verloochenen is. Weet je waarom, zegt hij? Omdat op zichzelf genomen een christen het liefste maar bij de Jezus in de hemel zou zijn. Als je alleen aan jezelf zou denken, zou ik eens het liefste direct in de hemel bij de Jezus zijn. Maar hij zegt altijd, Heere, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Als ik nog op aarde moet blijven, zal ik dat verlangen om direct bij u te zijn wel verloochenen. Om nog op aarde te zijn als u het wil. Ik heb eens over nagedacht. Wat heeft mij dat te zeggen? Dat eigenlijk je zijn hier op aarde één brok zelfverloochening is. Want eigenlijk zou ik veel liever al bij Christus zijn. Nou, daarover nadenken, of je daar wat van leren kan. Of je daar aan toetsen kan. Of ik me dat aan moet sporen. De Bijbel. Laat ik zo zeggen. Er zitten twee kanten aan. Hè? Aan dat vanuit dit leven verlangen en dan overgaan op Gods tijd in het eeuwige leven. Er zitten twee kanten aan. De ene kant is die kant waar de Bijbel er vaak het woord ontbinden voor gebruikt. Dat betekent losmaken. Ik heb het beeld wel vaker gebruikt. Hè? Dat betekent, hè, zoals in die dagen, een paard, een werkpaard. Dat met een zware wagen van het land komt, waar een landbouwwerktuig op zit, heel andere dingen op zit. Hè. En dat paard dat loopt, aangelijnd, aangeteugeld aan die zware landbouwwagen, loopt het paard over de weg naar de stal toe. Het paard dat zweet in het trekken, achter zich aan, trekken van die zware vracht. Als dat vlak bij de stal is, ontbindt, maakt los de boer de teugels. En het paard mag zijn zware last eindelijk van zich af zien vallen. En naar de stal, naar de voerbak, naar de rust, naar de warmte en het magazijn. Ontbonden worden. Want wat sleep je niet mee in de loop van je leven? Hoe ouder, hoe meer, denk ik. Hè? Net of je een aanhangwagentje achter hebt, waar steeds meer in komt. Hè? Aan zorgen, verdriet. Aan lijden aan jezelf. Je krijgt steeds meer last van je zonde dat goed is. En last van zonden in de kerk en in de samenleving, in het wereldgebeuren. En zorgen voor geliefden. En als je denkt aan geliefden waarvan je vreest dat ze niet in de hemel zijn. Nou, je kan wat in de loop van je leven. Hè? Ben je afhankelijk van jouw moment even. Je kan wat achter je aan meezeulen. In de loop van de jaren of niet. Losgemaakt te worden. Ontbonden te worden. Alles te mogen achterlaten. Ook mijn zondige aard, mijn verdriet. Over alle ontering van God. Ik ben er los van. Ik mag naar huis. Ik mag naar Christus toe. Ook eens om over na te denken. Om je aan te spiegelen. Te toetsen, van te leren, tot aansporing, opwekking, noem maar op. Is ook een andere kant. Niet alleen losgemaakt worden van alle dingen die je hier zwaar gingen vallen. En die op je levenskarretje drukten. Sterven is ook het los moeten laten van zoveel mooie dingen. Toch? Zoveel mooie dingen die je verbinden aan de wereld, aan het leven. Man, vrouw, kinderen, vrienden. Het leven zelf. En dat moet je dan los. Dat kun je niet aan verlangen, zou je denken. Hoe zit dat dan? We hadden op de kerkraad nog over afgelopen week. En hier las ik ook een beetje over na. Het ontlagen VV in juli werd me gevraagd. Over het afscheid van water naar Kokenje toe. Toen dacht ik, hoe dichter zit het eigenlijk zo? Hè? Als je er zin op dit te vergelijken. Hè? Als ik afscheid hoop te nemen, moet nemen van water. Op weg naar Kokenje. Dat valt me zwaar. Hè? Ik moet er zoveel achterlaten. U, gemeenteleden. Verbondenheid. Aangehecht. Banden. Nou, gelukkig wacht ons een nieuwe gemeente. Daar zijn we naartoe geroepen. En ik snap niet goed waarom, maar ja, ze zien naar mijn komst uit en ze verwachten me daar. En als God me dan roept dat het zover is, zal het ook wel gaan. Is dat niet ook een beetje oefenen voor het sterven? Dan is het afscheid nog veel sterker. Dan moet ik ook van mijn vrouw en van mijn kinderen afscheid nemen. En dan wordt niet alleen de afstand een beetje groter, maar dan is het, noem het definitief afscheid. Dat had oneindig veel dieper afscheid van waarde nemen. Maar, wat me dan wacht, En wel voor mooier dan Kokenge, want Kokenge is net als water, net buiten het paradijs. Maar wat me dan wacht, dat is leven in het paradijs. In het hemels vaderland. En daar wordt, ik snap niet hoe het kan, daar wordt naar mijn komst uitgezien. Door de engelen en door mijn bruidegom. Daar word ik verwacht. Mijn plaats is daar al kant en klaar bereid. Door het bloed en de voorbidding van Christus. En als dat zover is, dan zal God zorgen dat het ook kan. Zo zijn er heen gegaan. Door God losgemaakt van dit leven om alles los te kunnen laten. Stervensgenade, die krijgen niet een jaar van tevoren. Nog geen twee weken van tevoren vaak. Als dat zover is, en God roept me echt, dan zat hij me leren loslaten. Om naar het vaderland te gaan, dat boven is. Af te reizen naar het beter vaderland, waar men op mij wacht en naar mijn komst uitziet. En hij zal zo hard aan mijn leven trekken, dat ik het niet meer tegen zal willen houden. Zo laat God afreizen. Daar mag je op vertrouwen. Zo'n schat heeft Christus kerk. En eigenlijk zijn al die preken die ik heb mogen houden, heb willen houden, toch maar hiervoor bedoeld geweest. Dat je daar voor toebereid zult worden. Amen. We zingen daarvan, Psalm 45, vers 7. Straks leidt men haar in statie uit haar woning. En zo treedt zij ter bruiloft in het koninklijke hof. Psalm 45, het 7e vers. Laten we de Heere danken en bidden. Heere God van zaligheid, van volkomen zaligheid, dank voor uw heil. Het heil dat u geeft in Christus, na dit leven, direct met hem te zijn. En dat hij eeuwig zijn volle gunst betonen zal. En na de wederopstanding, met lichaam en ziel, ten volle en voor eeuwig verzadigd te worden met uw goddelijk beeld. Vreugde in het eeuwig prijzen van u, omdat gij het hebt gedaan. En daar, Heere, zult u binnenleiden. Daartoe maakt u eens al uw kinderen los van dit leven, om hen binnen te leiden in die zaligheid. Heere, uw naam zij geloofd en geprezen voor zulke zaligheid. O zaligheid niet af te meten, o vreugd die alle smart verbandt. Daar is de vreemdingschap vergeten, als we daar met u zijn in het vaderland. U hebt ons willen vertroosten, Heere, met deze woorden. Ook als wij geliefden nastaren. Heere, leer ons in dit licht alles in zijn juiste verhouding te zien. Dit leven en het toekomende. Iets wat zeer haast voorbij gaat. Tegenover een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht. Leer ons in dat licht leven en prioriteiten stellen. En zijn consequenties nemen. Heer, u weet het. Wie er zou zijn die u niet kent. En die daarom ook dit heil dus niet deelachtig is. En ondertussen is die tent zo broos. Eén windvlaag. Heere, u roept ook vanavond nog. Zo indringend, zo welmenend, zo vol bewogenheid. Heere, laat de diensten met ons meegaan van deze zondag. Breng ze elke dag weer terug in onze gedachten. Wees deze week met ons. Wees met hen die deze week naar het graf moeten gaan. Wees met hen die een zware wagen achter zich hebben, om zo te zeggen. Depressies, lasten, zorgen, opnames. We bidden u, Heere, voor de scholen die weer beginnen. We dragen alle leerkrachten aan u op voor een taak. Een taak die ook klein kan maken en die er tegenop kan laten zien. Maar zegent u alle leerkrachten. Opdat ze mogen zijn waartoe ze geroepen zijn. Voorbeelden, voorbeeldfuncties. Gidsen op weg naar een plaats in de samenleving. We dragen alle kinderen en jongeren aan u op. Zij die voor het eerst naar een nieuwe klas gaan of een nieuwe school gaan. In het basisonderwijs, het voortzetonderwijs of het speciaal onderwijs. Degenen die er tegenop zien vanwege nare ervaringen in een vorige klas. Wees met alle mbo en hbo opleidingen, alle universitaire studies. Ook als die veel online zullen zijn, maar ook als we daarmee komen in een omgeving die ons vreemd kan zijn. In een andere cultuur dan een vertrouwd christelijke cultuur. Heer, geef ons genade om te laten blijken wiens we zijn en wiens we dienen. Opdat we u niet verloochenen. Gedenk hen die deze of komende week op te gaan verhuizen, binnen onze gemeente, naar Driebrugge bijvoorbeeld, zegen alle verhuizingen en geef zegen in nieuwe woningen die betrokken hopen te worden. Al is het eigenlijk ook maar een tent, die eens weer moet worden verlaten. En laat het dan zijn, Heere, voor een eeuwig gebouw niet met handen gemaakt. Hoor ons, Heere, om Jezus wil. Amen. Laten we zingen Psalm 68, het tweede vers. Terstond na dit leven, het vrome volk in u verheugt, zal huppelen van zielenvreugd, daar zijn wens verkrijgen. Psalm 68, vers 2. Verheft nu uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.